Hartelijk welkom allemaal vanmiddag in deze avondmaalsdienst. We zijn blij dat dominee Vervoorn uit Maastricht deze dienst wil leiden. Nu dominee Van der Dussen ziek is en wat minder kan doen voor ons. Ook een welkom voor de luisteraars via de kerktelefoon en internet. Vanmorgen is aandacht besteed tijdens de voorbeden aan de kerstviering in het Pieter Ijfhuis aanstaande donderdag. Ook voor de kerstnachtdienst aanstaande vrijdag in onze kerk. En er is gebeden voor de familie Van der Wiel vanwege het verdriet om het overlijden van hun kleinzoon. En vanwege de zorgen om de gezondheid van Attie. De collecte is vandaag bestemd voor de steunbehoevende kerken. De organist is Jaap Mulder. En we gaan nu zingen gezang 128 vers 1, 2 en 3. Na votum en groet, Psalm 19, vers 2 en 6. Namens de kerkraad een hele gezegende dienst. Ja. Welke is het? 128. Oké, ook voor de luisteraars thuis handig om te weten. Ja. Dus eerst zingen we. Ja.
In een moment van stilte willen we ons hart aan de Heere God toewijden. Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zijn van God onze Vader en van Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 19 en daarvan het tweede en het zesde vers. Psalm 19, vers 2 en 6. Thank you. Laat ons samen bidden. Heer God, Vader in de hemel, aan het begin van deze dienst komen we tot u. En we danken u dat we hier mogen zijn, samen mogen komen rond uw woord en rond het sacrament van het avondmaal. En we bidden u, wil zelf ook bij ons zijn, met uw woord, met de tekenen van uw aanwezigheid, ja, wil wonen in ons hart. Geef dat deze dienst mag zijn tot eer van uw naam. Dat het ons geloof, ons vertrouwen, onze hoop op u mag versterken. Wil ons daarin zegenen. En geef dat uw naam mag groot gemaakt worden in deze dienst. Dat dat ons doel mag zijn om u te loven en de eer te geven die u toekomt. Wil ook met hen zijn die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Heeft dat die ook mogen ervaren dat we één zijn in u. En dat we met elkaar verbonden zijn, ook al zien we elkaar niet. Wil naar ons horen, uit genade alleen. Amen. Het thema van deze dienst is: morgen zal ik er zijn. Dat heeft natuurlijk alles met de wederkomst te maken. En op deze vierde advent willen we de komst en de wederkomst van Jezus ook in dezelfde lijn of in elkaars verband zien. Daartoe is de schriftlezing uit het boek Openbaring, allereerst uit het eerste hoofdstuk. En daarvan lezen we nu de eerste 8 versen, de opening. Dus we lezen de opening en de sluiting van het boek. Openbaring 1, vers 1 tot en met 8.
Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd. Dit heeft hij allemaal gezien. Gelukkig is wie dit voorleest en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt, want de tijd is nabij. Van Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de 7 geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons lief heeft en ons van onze zonde heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader. Aan hem komt de eer toe en de macht tot in eeuwigheid. Amen. Hij komt te midden van de wolken en dan zal iedereen hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God de Heer. Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.
Nu zingen we Psalm 145, vers 2 en 4. Psalm 145, het tweede en vierde vers. tweede schriftlezing is uit het laatste hoofdstuk uit Openbaring en daarvan dus versen 6 tot en met 21.
Toen zei hij tegen mij, wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Ik kom spoedig. Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden. Maar hij zei, doe dat niet. Ik ben een dienaar zoals jij en je medeprofeten, en zoals degene die zich houden aan wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden. Verder zei hij tegen me, houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. Wie onheil aanricht, zal nog meer onheil aanrichten. En wie onrein is, zal nog onreiner worden. Wie goed doet, zal nog meer goed doen. En wie heilig is, zal nog heiliger worden. Ik kom spoedig en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord, afgodendienst. Voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster. De geest en de bruid zeggen, kom. Laat wie luistert zeggen, kom. Laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil, vrij drinken van het water dat leven geeft. Ik verklaar tegenover een ieder die de profetie van dit boek hoort. Als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. Als iemand iets afneemt van wat in dit boek van de profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.
En de tekst voor de prediking is vers 20 van dit hoofdstuk. Maar we lezen, hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, kom Heer Jezus. We zingen nu gezang 117 en daarvan het eerste en het zevende vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ook al is het ons niet bekend wanneer de wederkomst zal zijn, en ook al moeten we bekennen dat we daar eigenlijk ook maar vaak bar weinig rekening mee houden dat Jezus komt, dan is het toch goed, juist in de adventstijd, stil te staan bij zo'n tekst uit het laatste hoofdstuk van de Openbaring, om te proberen dat verwachten van de komst van Christus ons eigen te maken. Ja, dat zal ons niet lukken, tenzij we daarin ook geleid worden door de Geest. Het is immers de Geest die met de bruid roept, kom, Heer Jezus. En als ons dat lukken mag, dan is het echt advent. Dan staan we inderdaad op deze adventszondag er vlak voor. Het feest van Christus' komst. Het feest van Christus' toekomst. Nou heeft die eerste komst van Jezus alles te maken met de tweede komst. Jezus is gekomen en heeft zijn taak op aarde afgemaakt. Vandaar dat hij roepen kon, het is volbracht. Maar daarmee was het verlossingswerk nog niet voltooid. Hij heeft gezegd aan zijn leerlingen, ik ga heen om jullie een plaats te bereiden. En als dat voltooid is, dan zal ik weer komen. Er is dus iets voltooid dat voorwaarde was om terug te keren naar zijn vader. Wat weer een voorwaarde is om terug te keren naar zijn gemeente in zijn tweede komst. En dat mag onze hoop versterken dat hij al zijn beloften waarmaakt. Zonder kerstfeest geen wederkomst. En let u eens op hoe onze tekst die twee dingen met elkaar verbindt. Hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Als Jezus zegt, ja, ik kom, dan zouden we dus kunnen denken dat hij er nu niet is. Hij komt wel, maar is er nog niet. Maar we zagen net dat hij die hier zegt, ik kom, dezelfde is als die gekomen is. Hij is al gekomen in de wereld. Ja, zegt u misschien, maar toen is hij inderdaad weer teruggegaan naar de Vader. Ja, maar bij zijn afscheid aan zijn leerlingen heeft hij het toch laten merken dat hij er toch weer wel is. Hij gaat weg, maar hij blijft ook. Lees dat afscheidswoord van Jezus in het evangelie van Matthäus maar. Er staat, zie, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dus van Jezus blijden we niet alleen maar dat hij komt, maar ook dat hij er is. Lichamelijk is hij nu niet aanwezig, maar toch is hij bij ons. En zijn woord en zijn geest, die zijn de zichtbare tekenen van zijn aanwezigheid. Maar hij zelf is bij ons in zijn godheid, in zijn majesteit, als de koning van de kerk. Hij is met zijn kerk aanwezig. Daarvan getuigt dat hele boek Openbaring. En dat wil ook onze tekst zeggen. Hij die van deze dingen getuigt. We hebben ook Openbaring 1 gelezen. Daar staat van Jezus dat hij de betrouwbare getuige is, of de getrouwe getuige. Die getrouwe getuige is de eerstgeboren uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Dat getrouw betekent dat hij zijn kerk trouw is gebleven. Door de eeuwen heen getuigt hij aan zijn kerk. Hij was bij zijn kerk toen die bijna weggevaagd was. Of toen ze uitgegroeid was tot een grote gemeente. Bij de heerlijke momenten en bij bedroeve momenten was hij als de getrouwe getuige aanwezig. En is hij nog steeds aanwezig te midden van zijn gemeente, ook vandaag. En die aanwezigheid die heeft dus het karakter van een getuigend aanwezig zijn. Jezus is in het midden van zijn gemeente. En dat is zo niet omdat wij zo trouw zijn aan zijn woord, maar omdat de Heer Jezus trouw is aan zijn woord. Trouw aan zijn gemeente, want hij is de getrouwe getuige. Betrouwbaar, dat hebben dan de MBG-vertalers. En dat betekent, je kunt van hem op aan. Je kunt op hem vertrouwen. Je aan hem toevertrouwen. En dat is de persoon waarom van onze tekst zegt, hij die deze dingen getuigt. En zo getuigt hij, nu ook hier. Het staat er in de tegenwoordige tijd. Hij zegt het aan ieder van ons. Ja, ik kom spoedig. Getuigend. Zo is Jezus bij ons tegenwoordig. We zien hem niet, maar we horen zijn getuigenis en we geloven zijn betrouwbaar woord. En zo spreekt hij ons ook persoonlijk aan. Eigenlijk is dat niet te geloven dat Jezus dat doet. Want als er in Openbaring 1 zo nadrukkelijk gezegd wordt, en in het Grieks is dat zeer aandrukkelijk, er staat hij die de getrouwe getuige is. Nou, dan houdt dat in dat je precies weet wie daar nou mee bedoeld wordt. En dan weet je ook wie dat niet zijn. Juist alle anderen. Wij niet, zijn gemeente niet, zijn bruid niet. We worden wel opgeroepen tot trouw, maar ja, daar brengen we meestal niet zoveel van terecht. En zeker niet in eigen kracht. En het is een wonder, een diep wonder, dat hij ons wel trouw blijft. En dat is iets waar we in diepe verwondering Heer Jezus ook voor mogen bedanken. Dat hij zijn gemeente trouw is. En dat hij ons telkens weer toerust met zijn woord en geest en met zijn sacrament. Toerust om trouw te zijn. En daarom kunnen we ook dankbaar leven van zijn belofte. Omdat hij de getrouwe getuige is, de betrouwbare. Die ons bemoedigt met zijn aanwezigheid tot aan de voltooiing van deze wereld. Dus hij bemoedigt ons door hier aanwezig te zijn, maar tegelijkertijd is hij lichamelijk niet aanwezig. En dat maakt het voor ons natuurlijk wel moeilijk te begrijpen. Hij is er, maar tegelijkertijd is hij er niet. Tegelijkertijd getuigt hij midden onder ons en zegt hij, ik kom spoedig. Wat getuigt Jezus? Nou, dat is in de eerste plaats de inhoud van het boek Openbaring. Kijken we alleen maar naar het gedeelte direct voor onze tekst, dan zien we dat dat getuigenis een radicale scheiding laat zien tussen hen die van Jezus zijn en van hen die zich tegen hem keren. Vooral in de versen 11 en 15 komt dat zo duidelijk naar voren. Zij die onrecht doen, zij die vuil zijn. Even verderop worden ze genoemd de honden en de tovenaars, de ontuchtigen, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen koestert en erna handelt. En die staan allemaal aan de ene kant. En ze staan tegenover Jezus. En Jezus staat tegenover hen. En dat betekent als dat zo blijft dat hij ze zal buitenwerpen. Maar daar tegenover staan de rechtvaardigen, de heiligen en die de geboden houden. En even later worden ze samengevat in die machtige en tegelijkertijd lieflijke naam van zijn bruid. Zij allen zijn zijn bruid. En die staan naast hem en achter hem. En die haalt hij binnen om hem te doen delen in zijn overwinning en in zijn eeuwige vreugde. Kijk, die tegenstelling, gemeente, die hoort tot het hart van de getuigenis. En wat opvallend is uit het voorafgaande gedeelte is dat die tegenstelling, naarmate de komst van de Heer Jezus dichterbij is, steeds dieper en radicaler, zeg maar, rustig, dat het steeds bedreigender en onheilspellender wordt. Het gaat er steeds meer om spannen. Totdat straks de ontknoping, de definitieve scheiding plaatsvindt. Als Jezus zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Kijk, dat behoort dus tot de kern van dat getuigenis van Jezus. En hij die deze dingen getuigt, die zegt, ja, ik kom spoedig. Waarom dan wel? Nou, om dat wat hij getuigd heeft in daden om te zetten. Ziet u dus dat hoe dat getuigenis van de Heer Jezus heel direct samenhangt met die belofte van, ja, ik kom spoedig. Ja, maar dat spoedig komen, dat heeft toch wel een element van dreiging. Vanwege die grote scheiding. Die radicale scheiding. Dat is iets wat we misschien tegenwoordig niet zo meer makkelijk over spreken. Maar de Bijbel spreekt daar wel over. Het is of het een of het ander. Is dat nou een scheiding tussen de slechte en de brave? Nou, ik denk dat u dat wel beter weet. Nee, het is een scheiding tussen hen die hebben leren leven van de volkomen genade van Jezus Christus, die voor zijn rekening leven. En mensen die dat daar te trots voor zijn, die denken dat het zelf wel, dit het zelf wel redden. Maar als het erop aankomt, dan zijn zij die zich mogen rekenen tot de gemeente, tot de bruid van Christus, geen haar beter dan die anderen. En het is, en het zal zijn, tot een eigen verbazing en verwondering en blijdschap. Dan zullen ze het zien dat ze onverdiend door God worden aangenomen. Hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Dat antwoord van de Heer Jezus, dat vinden we in Openbaring 22 wel 3 keer. En elke keer iets anders. Nou, dat hij het 3 keer noemt in dit slothoofdstuk, dat laat wel zien dat de gemeente dat hard nodig heeft. Die belofte van de komst van Jezus. In vers 7 lezen we, zie, ik kom spoedig. Er staat niet, ja, ik kom spoedig, maar zie, ik kom spoedig. En zo staat het ook even verderop in vers 12. Dat zie, dat hebben de vertalers van de NBV maar weggelaten. Maar dat staat er natuurlijk niet voor niks. Want die woorden zijn wel trouw en waarachtig, hebben we gelezen. Maar wees nou eens eerlijk. Wat zien we er nou van, dat Jezus komt? Het is echt wel nodig dat we daar nadrukkelijk op gewezen worden. Zie maar, zegt Jezus. Let op de tekenen van de tijden. Je ziet toch dat het naar een eind gaat. Je ziet toch dat ik kom. Kijk er niet aan voorbij. Nou, dat hebben we best nodig, zo'n oproep van Jezus, om te zien. Want we zien heel veel. De hele wereld halen we binnen met onze tv en met internet. Maar zien we de komst van Jezus? We zien het vaak niet. En daarom zegt Jezus, doe je ogen nou open. Zie, ik kom spoedig. Lees je krant en de Bijbel nou eens naast elkaar en betrek dat op elkaar. Dat het 3 maal gezegd wordt door de Heer Jezus, betekent natuurlijk wel dat het echt zo is. Maar, en zegt hij misschien daarom, ja, ja, ik kom de 3de keer. Om ons echt ervan overtuigen dat het echt zo is, of zou dat anders kunnen zijn? Nou, als we eens kijken wat er nou vlak voorafgaand aan de tekst, dan heeft dat te maken, dat ja, met wat er direct aan voorafgaand. Lees maar eens mee aan het begin van vers 17. En leg dat naast onze tekst. We lezen in vers 17, en de geest en de bruid zeggen kom. En dan weer onze tekst. Ja, ik kom. Ziet u hoe dat met elkaar verbonden is? Ziet u de samenhang? De bruid die roept om de komst van de bruidegom. Het verlangen naar haar Heer wordt de bruid te machtig. En ze roept kom. En dan antwoordt de bruidegom ja aan de bruid. Het ja-woord van de bruidegom aan de bruid. Nou, dat is toch mooi als je dat ontdekt, dat het zo werkt. Dat het verlangen van de bruid, dat is door haar opgewekt, door de belofte van Jezus. Ja, en zeker ook door de vervulde belofte in zijn eerste komst. Maar dan nog, dan zou de bruid dat niet durven, dat roepen. Dat verlangen naar de komst, als dat niet gewekt werd door de geest die in haar woont. De geest van Jezus Christus, het onderpand van zijn liefde. Want toen Jezus naar de Vader ging, heeft hij zijn gemeente de geest beloofd. En die heeft ze ook ontvangen op het Pinksterfeest. En de geest, dat is het onderpand van liefde van Jezus. Een soort trouwring zou je kunnen zeggen. Maar in dit geval moet niet de bruid dat onderpand bewaren, ook wel. Maar veel belangrijker is dat dat onderpand de bruid bewaart. En toebereidt voor haar Heer. Dit onderpand, dat steek je dan niet om je vinger, maar sluit je in je hart. En die geest, die doet ons opnieuw geboren worden. De geest die leert ons zo te leven dat God daar een welgevallen aan heeft. En de geest, die doet ons verlangen naar onze Heer. En de geest bidt in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En zo gaat de geest de bruid voor, leidt de bruid in het bidden, in het leven, in het lieven en in het loven. En de geest gaat dan ook voort in het roepen, kom! Kijk maar, dat staat voorop in de tekst. En de bruid roept het de geest na, kom. En het is een aanstekelijke roep, ze vindt navolging. En die roep van de bruid, die is niet te vergeefs. Want ze wordt gehoord door haar bruidegom. En die roep ontsteekt in de bruidegom het verlangen naar de bruid. En voluit zegt hij ja op haar roep. Ja, ik kom spoedig. Hoort u dat? Herkent u dat? Zo is het. Dat samenspel, het liefdespel tussen de bruidegom en zijn bruid. Zijn bruid wil bij hem zijn. Ze wil met hem verbonden zijn. Ze kan niet langer wachten. Ze kan niet langer meer zonder hem. En u antwoordt de bruidegom, ja, en ik kan niet langer meer zonder jou. Ik wil ook niet meer langer zonder jou. Ik kom hoor, ik kom spoedig. Als wij het hebben over de komst van de Heer, dan zeggen we wel, de kerk wacht op haar Heer. Maar als je dat nou ziet in het licht van Openbaring 22, dan is dat natuurlijk net andersom. De Heer, die wacht op zijn kerk, op haar hartstochtelijk roepen en bidden om zijn komst. En kijk, dat is nu Advent. Dat is leven naar het feest toe, ook het komende kerstfeest. Indringend roepen, al maar meer roepen om de komst van de Heer Jezus. En laten we hopen dat zo ons leven is, dat dat eruit komt. Dan is het Advent. En dan leven we naar het feest toe. Dan leven we toe naar de bruiloft van het lam. Ziet u hoe bijzonder dat woordje ja is van onze tekst. Dat ja-woord van de bruidegom. Je ja, dat geef je niet zomaar. Dat doe je eigenlijk alleen maar bij speciale gelegenheden. In de kerk is bijvoorbeeld bij de doop van je kind. Of als je belijdenis doet. Als je een kerkelijk ambt mag aanvaarden. Dat zijn zo in de kerk de gelegenheden dat je je jaarwoord geeft. Maar hier gaat het om het jaarwoord dat je geeft op je trouwdag. Het jaarwoord van de bruidegom aan zijn bruid. Het jaarwoord van de betrouwbare getuige. Dat is dus het jaarwoord van zijn liefde. Alleen dit jaarwoord is al zo'n machtig wonder. Dat het oproept tot verwondering en aanbidding. Komt verwonderd u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint. Ja, dit is jaarwoord, dat heeft hij al uitgesproken bij zijn eerste komst in de wereld. Het jaarwoord van zijn liefde werd al zichtbaar op het kerstfeest. Eigenlijk heeft hij het al gegeven in de nooit begonnen eeuwigheid. Ja, Vader, ik zal mijn leven geven om mijn volk te verlossen. Want het is het jaarwoord van zijn bereidwillige liefde tot de dood, om ons te verzoenen, om ons te leiden tot zijn heerlijkheid. En dan hoor ik achter dat ja-woord van Jezus klinken, het ja-woord van de Vader. Want die zegt dat ook. Ja, zo is het. Daar ben ik het mee eens. Want dat is ook het ja-woord van mijn liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En nog meer toegespitst op het persoonlijke geldt het ook van de vadergemeente. Ja, ik heb jou lief gehad. Met een eeuwige liefde. Daarom heb ik je getrokken. Met koorden van goede tierenheid. Dus achter dat ja-woord van Jezus horen we het ja-woord van de Vader klinken. En natuurlijk ook het ja-woord van de Heilige Geest. Want die roept toch in ons, kom Heer Jezus. Gemeente, dat drievuldig ja van de Vader, Zoon en de Heilige Geest, dat zal ons eenmaal stof voor de eeuwige lofprijzing geven voor het aangezicht van God. En dan zou ik kunnen stoppen, maar ik zit toch nog wel met een vraag. En ik denk dat u die vraag ook wel kent. Ja, ik kom spoedig. Met het antwoord van Jezus hebben we toch een beetje moeite. Want ja, dat heeft de Heer Jezus nou al 20 eeuwen geleden gezegd. En nog steeds is er niets van gekomen. Klopt dat dan wel? Nou eerlijk, laten we nu eerlijk zijn. Dat is een probleem. Daar weten we niet goed wat we daarmee moeten. Eigenlijk zitten we daar wel een beetje mee in onze maag. En soms proberen we daar een mooi verhaal van te maken. Hè, maar het is een probleem. Paulus verwachtte de wederkomst al in zijn tijd. En dat deed hij toch op grond van de belofte En nog is het niet gebeurd. Dus vragen wij ons af, hoe moet dat nou? Nou, we gaan dat niet oplossen, want er blijven nu eenmaal altijd vragen open. Onopgeloste problemen in ons leven. Ons leven is, zegt Paulus, als een kijken in raadselen. Maar straks zullen we het zien. En dan komen we er ook achter waarom Jezus zo lang gewacht heeft met zijn wederkomst. Maar toch zijn er twee dingen dat als we de tekst nauwkeuriger lezen, ons kunnen helpen. Die het misschien voor ons iets draaglijker maken, dat uitblijven van de komst van de Heer Jezus. Het eerste is dat hij zegt, ja, ik kom. Hij zegt niet, ik zal komen, maar ik kom, tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, ik ben er al aan het aankomen. Ik ben al bezig aan het komen. En het tweede is, dat woordje spoedig. Dat lezen we in de, wat wij tegenwoordig de oude vertaling noemen. Dat lezen we in de nieuwe Bijbelvertaling. En zelfs in de herziene Statenvertaling. Maar, met alle respect, dat woordje spoedig is toch niet goed. Zo staat het er ook niet in het Grieks. Ik ga u niet vermoeien met allerlei taalkundige argumenten, maar als we met een vraagstelling, wil ik u erop attent maken op wat er nou eigenlijk staat. Je zou de vraag kunnen stellen, wanneer komt Jezus terug? En dan is het antwoord spoedig. Je zou ook kunnen vragen, hoe komt Jezus terug? En dan is het antwoord haastig. En dat hoort er nou net te staan. Zie, ik kom haastig. Ziet u het verschil? Wanneer komt Jezus al terug? Al snel. En hoe komt Jezus terug? Met grote snelheid. Het gaat er niet om dat Jezus al snel terugkomt, maar dat hij reeds met grote snelheid onderweg is. Jezus zegt niet dat het moment van zijn aankomst spoedig zal aanbreken, maar wel dat hij al onderweg is en dat hij dat doet met haast. Er zit urgentie achter. En de oorspronkelijke Statenvertaling, dus niet de herziene, die heeft dat als enige juist vertaald. Ja, en als je de juiste vraag stelt, namelijk hoe komt Jezus terug en niet wanneer Jezus komt Jezus terug, dan zijn we ook op een andere manier bezig met de verwachting van de komst. Niet dat dan alle problemen opgelost zijn van zijn vertraagde komst, maar dan zijn we wel met andere dingen bezig. Niet meer gericht op het moment van zijn komst, maar meer gericht op wat er nu gebeurt. Ook vandaag, in deze wereld, in de kerk, in je eigen leven, om daar de tekenen op te merken van de naderende komst van de Heer Jezus. Hij is aan het komen. En hij zet de vaart erin. En dat kun je toch aan alles merken, gemeente. Dat kun je toch zien, juist ook in onze geweldige tijd. De verwachting van de komst van de Heer Jezus doet ons juist gespitst zijn en oog krijgen voor de dingen die gebeuren elke dag. In het groot en in het klein. In de ontwikkelingen die er plaatsvinden in deze wereld. Want juist in al die dingen mogen we merken dat de Heer aan het komen is. We zeggen wel eens, onze wandel is in de hemel. Ja, maar dat maakt ons juist betrokken op wat er hier beneden gebeurt in deze wereld. Niet om werelds te leven natuurlijk, en ook niet om er maar zoveel mogelijk uit te halen, maar om in alles wat er gebeurt op te merken dat de weg gebaand wordt. Laten we daar eens over nadenken. De Heer Jezus komt eraan. En het antwoord, amen, kom Heer Jezus, dat wijst ook op die aandacht, op het zien van de tekenen van de komst van de Heer Jezus. De Geest die begint te roepen. En dan gaat de bruid roepen, door de Geest kom. En de bruidegom die hoort dat en die antwoordt, ja, ik kom haastig. En dan is het weer de beurt aan de bruid, die zegt, amen, kom Heer Jezus. Amen. Dat zegt ze dus in antwoord op het ja-woord van de bruidegom. Zo is het, ja van Jezus en het amen van de gemeente. En al Gods beloften zijn in Jezus Christus, ja en amen. Want Jezus zegt ja dus en zijn gemeente zegt amen. Dat is het amen van het geloof, ook al ziet het oog niet. Dat is het amen van de hoop, amen van de liefde. En daarom doet dat amen ook roepen, kom, Heer Jezus. En dan moet ik nog even denken aan die gelijkenis van de 10 maagden. Als de bruidegom is gekomen, dan wordt het gehoord. Zie, de bruidegom komt, gaat hem tegemoet. En iets van dat tegemoet gaan, dat mogen we lezen in het antwoord van de bruid. Ja, amen, kom Heer Jezus. En gemeente, als we zo leven, als die roep ook in ons hart klinkt, nou dan zijn wij bezig om de Heer Jezus tegemoet te gaan. Om hem tegemoet te leven. En laten we dat dan met heel ons wezen doen. Hem tegemoet leven. Amen, kom Heer Jezus. Maranatha. Amen. We zingen nu het evangelische liedbundel. Die heeft u niet, maar het wordt geprojecteerd. Nummer 99, dat is hetzelfde lied als gezang 125 in de liedboek. Willem Barnard, die vorige maand is overleden, die heeft 2 versies gemaakt van dit lied. Hij was eigenlijk niet tevreden met zoals het in het liedboek stond. En heeft daar toen 7 coupletten van gemaakt. En elk couplet heeft een aanspraak voor Jezus, een oproep. In dit geval bijvoorbeeld de dageraad, en dat is in het Latijn de Oriens. En als je, vroeger werd elk vers een week voor kerst gezongen. Dus 7 versen had je een hele week voor kerst. En als je nou al die titels van Jezus, waarvan nu dus de dageraad, Oriens, rekent, 8 tevoren zet, dan staat daar Ero Kras. En dat betekent, morgen zal ik er zijn. En daar is de titel van het thema van deze dienst aan ontleend. We zingen nu de laatste 3 versen van dat lied. Daag op, o grote dageraad. En ook vers 6 en 7. gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het avondmaal is door onze Verlosser zelf ingesteld. De apostel Paulus getuigt immers in 1 Korintiërs 11. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie eruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Om blij en dankbaar Christus aan zijn tafel te kunnen gedenken, moeten we van onze zonde, vanwege onze zonde, ons voor God verootmoedigen. We moeten ons aan de belofte vastklampen dat al onze zonden vergeven zijn, om het lijden en sterven van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Zijn volkomen gerechtigheid is ons toegerekend en geschonken. Zo komen we niet tot het avondmaal op grond van enige waardigheid in onszelf. We komen als armen tot de milde gever, als zieken tot de geneesheer, als zondaren tot de werker van gerechtigheid, als doden tot hem die levend maakt. We komen omdat we niets in onszelf hebben, maar alles in Christus. Wanneer we in deze gezindheid het brood eten en uit de beker drinken, dan worden we als een onmiskenbaar teken en zegel verzekerd van Christus' hartelijke liefde en trouw. We mogen weten dat hij in ons werkt en alles wat hij door zijn heilige tekenen voor ogen stelt, en dat hij in waarheid voor ons is het brood des levens. Hij geeft ons dit geestelijk feestmaal en doet ons genieten van de verdiensten van zijn lijden en sterven. Door zijn dood heeft Christus ook de levendmakende geest voor ons verworven. Door die geest doet hij ons in zijn gemeenschap leven, zodat we met de apostel mogen zeggen: met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En hij maakt ons tot ranken aan de hemelse wijnstok. En zo dragen we door hem vrucht. Door dezezelfde geest verbindt hij ons ook met elkaar in een echte, broederlijke liefde als leden van één lichaam. Want de apostel zegt: omdat het één brood is, zijn we hoewel met velen één lichaam. Want we hebben alle deel aan dat ene brood. Daarom zullen we ons beijveren dat we samen één lichaam zijn door elkaar in liefde te dienen. Juist aan de tafel van Christus lieve komt zijn woord tot ons. Dit is mijn gebod, dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Laat ons nu bidden. Barmhartige God en Vader, dank u wel dat we aan het avondmaal de heerlijke gedachtenis mogen vieren aan de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus. En wij bidden u, zend uw levendmakende geest, zodat wij gevoed mogen worden met het ware brood uit de hemel, tot het eeuwig leven. Leer ons ook uit te zien naar de komst van uw Zoon, naar de tijd dat we samen met hem in uw koninkrijk de wijn mogen drinken, opnieuw. En daarom bidden we ook: amen, kom Heer Jezus. Amen. In het avondmaal belijden we ook ons geloof, en dat willen we nu eerst staande zingen in de berijming van dominee Kolsbergen uit Arnhem. En het is op de melodie van gezang 114 uit het liedboek. Dan zal nu de tafel gereed maken. Aan de tafel zingen we ook uit het liedboek. Dus het is misschien wel handig om dat mee te nemen. Laat ons nu samen danken. Heer, we danken u voor uw trouw en uw liefde. Tekenen die we mogen zien in het avondmaal. Dat u ons lief hebt, met ons gemeenschap wil hebben, met ons de maaltijd wil houden en ons belofte geeft, meegeeft voor dit leven. Heer, zegen ons, ook als we hier straks weer vandaan gaan. Wil ook al het verkeerde uit deze dienst wegnemen. Geef dat we zo het kerstfeest tegemoet mogen leven, verwachtend uw komst. Uw komst in ons hart, uw komst in deze wereld. Wil geven dat de wegen voor u bereid mogen worden. En zegen zo het werk van evangelisatie en zending. Geef dat u het licht van het evangelie mag stralen in deze wereld. In deze in veel opzichten donkere wereld. Maar het is uw wereld. En we bidden u, wil haar vasthouden. Wil met haar meegaan. Wil haar bewaren. Wil met uw zegen bij ons zijn. Wees ook met hen die ziek zijn. We bidden ook voor dominee van de Dussen. Moet u ook hem doen herstellen. Wil hem nieuwe kracht geven. Zodat hij zijn werk ook weer volledig kan doen. Wil zo met ons allen zijn. Wil naar ons omzien. Niet omdat wij dat verdienen, maar pleitend op de verdiensten van uw Zoon, onze Heiland. Zijn naam zij geloofd tot in eeuwigheid. Amen. Dan is nu de collecte voor de steenbehoevende kerken. En nu komt dan wel gezang 126 en daarvan het eerste en het tweede vers als slotlied na de collecte. Staande zingen we dus gezang 126. Als Aben op de zegen zingen wij gezang 257. Ga dan heen met u dragend de zegen van onze Heer, om zelf ook tot zegen te zijn. De Heer zegent u en hij behoedt u. Die doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.